NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
De spanning stijgt tot grote hoogte. Nee, niet de spanning rond de persoon van de inkomende Amerikaanse president. Want diens persconferentie leverde een uurtje of twee geleden eigenlijk helemaal niets nieuws op. Nee, de vraag die ons en hopelijk ook u bezighoudt is: wie wordt de grootste graaier van 2016? Straks onze zesde nominatie. En we gaan naar Canada.
How I got into fentanyl was I was at my brother's apartment and it was my birthday, 16th birthday. I didn't know it was 100 times stronger than heroin. And this sense of peace, it was basically what I imagined to be the perfect drug.
100 keer sterker dan heroïne. Fentanyl, de nieuwe drugsplaag daar in Canada. Zometeen een reportage. Twittert u lustig mee, @BBVPRO. Maar eerst, in de Poolse hoofdstad trotseren boze burgers de barre koude daar. Ze eisen dat de regering per direct aftreedt. Een harde kern van activisten bivakkeert voor het parlement in Warschau. En nu vandaag de volksvertegenwoordiging weer bijeen zou komen na het kerstreces, lopen de gemoederen op. Bij die protesten staat correspondent Michiel Driebergen. Goedenavond, Michiel.
Goedenavond, Chris.
Wat hoor ik op de achtergrond?
Je hoort het, de demonstratie vlak naast het parlement. Dus op 100 meter zie ik de koepel van het Poolse parlament steen, waar de Poolse landtag vandaag werd gehouden. En buiten het parlement zat een groep van, ik denk, zo'n 1000 demonstranten. Die staan hier al een aantal uren. En ze staan nu niet alleen, maar ze springen ook. Want het is ongelooflijk koud hier in Warschau.
Yeah.
Maar ze hebben dus hier buiten hebben ze de boel gevolgd in het parlement.
Duizend mensen, waarom staan ze daar?
Ze staan er omdat ze tegen PiS zijn. En dat klinkt vrij, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ze zijn tegen de regering en de regering is op een soort solistische tour. Eigenlijk al een hele tijd. En vandaag was daar weer een hoogtepunt van te zien hier in het parlement. Het budget voor 2017, de begroting, is vandaag ook door de Senaat aangenomen zonder dat daar de oppositie in meestemde. Dus ja, een alleen de regering van PiS, zou je kunnen zeggen. De partij Recht en Rechtvaardigheid, die nu ruim een jaar regeert hier in Polen.
Ja, ik zag eerder een reportage uit Warschau en nu dus weer die blokkade bij het parlement. Maar dat heeft kennelijk dus het parlement niet verhinderd om bij elkaar te komen. Is dat het voltallige parlement? Is dat oppositie en regeringspartij?
Nou, vandaag hebben ze ook weer eigenlijk separaat vergaderd. Dus je kunt zeggen, de oppositie zat in de ene zaal en de regering zat in de andere zaal gewoon te werken. Ze hebben ook al samen vergaderd, maar zijn er eigenlijk niet uitgekomen samen. Dus morgen gaat het verder. Dus er is nu een pauze tot morgenochtend 10 uur. Ze zijn er niet uitgekomen. Het budget is vandaag aangenomen. En ja, de parlementsleden konden ook gewoon naar binnen. Want de politie houdt een oogje in het zeil. Dus ja, de parlementsleden konden gewoon naar binnen en konden gewoon aan het werk. Maar ja, wat is gewoon? Want ja, het conflict is op een nieuw hoogtepunt beland vandaag.
Ja, want wat is dat hoogtepunt precies? Je zegt het budget is aangenomen. Daar lijkt me op zich niet echt iets illegaals aan of zo.
Nee, klopt. Maar ja, goed, de vraag is of hoe illegaal het is. De oppositie heeft zich eigenlijk onthouden weer van stemming vandaag. Alleen dan in de Senaat, dus in de Tweede Kamer, werd het in december al aangenomen, het budget. Ook zonder de oppositie. Ja, er is een conflict. Er werd één oppositielid werd geroyeerd een maand geleden. En toen begon de oppositiepartij PO, de grootste oppositiepartij, begon het parlement te blokkeren, als het ware. Begon ook te overnachten in het parlement. Ja. Begon eigenlijk een soort blokkade van het functioneren van het parlement. Dus de regeringspartij gaat gewoon door met de activiteiten. Ja, legaal of niet, ze gaan gewoon door. De oppositie die staat eigenlijk een beetje buitenspel daardoor. Hebben zichzelf ook een beetje buitenspel gezet, kun je zeggen.
Ja, want ik begreep dat ook in het parlement. Je zei dat net al, in december probeerde de oppositie daar het functioneren van het parlement ook onmogelijk te maken. Doen ze dat nu nog steeds, ook binnen, of wordt er alleen buiten gedemonstreerd?
Nee, dat doen ze binnen nog steeds. Dus ook vandaag hebben de senatoren, de eerste Kamerleden van de oppositie, niet meegedaan aan de stemming. Dus het budget is gewoon goedgekeurd, maar dan alleen met de senatoren van de regeringspartij. Dus binnen is een soort blokkade aan de gang. En buiten is eigenlijk, ja, in combinatie met de oppositieleden binnen, een soort protest aan de gang. En daar moet het eigenlijk van komen, lijkt het. Van kot, dus de oppositiebeweging, die moeten proberen om de komende jaren, want het lijkt erop dat PiS nog jaren gaat regeren, moeten eigenlijk een soort alternatief op gaat bouwen. Want ja, binnen het parlement zit eigenlijk het conflict op slot. En je zou kunnen zeggen dat nu ook de oppositiepartijen een beetje zijn uitgespeeld. En dat Piet dus een beetje, de regeringspartij dus een beetje vrij spel heeft hier in Warschau.
Ja, want die regeringspartij, die conservatieve partij PiS van meneer Kaczynski, hè, de broer van een voormalig president van Polen, die heeft toch gewoon de meerderheid. Je zegt de spanning gaat naar een hoogtepunt, maar ze kunnen gewoon doen wat ze willen.
Ze kunnen eigenlijk gewoon doen wat ze willen. Het punt is dat ze maatregelen, dat ze wetten invoeren waar ook Brussel bijvoorbeeld tegen is. Hè? Mm. Dus een beknelling van de media, een naar zich toe halen van het gerechtshof, het Hoge Rechtshof. Dat is eigenlijk een feit nu. Dus ze doen dingen die, laten we zeggen, antidemocratisch zijn. Zo kun je dat kunnen omschrijven. En dat gaat gewoon door. En daar is de oppositie dus inderdaad vrij machteloos tegen. Ja. Dus de procedurele gang van zaken gaat inderdaad gewoon door. Maar democratischer wordt Polen er niet op.
Nee, en die protesten van Brussel, met name verwoord door Frans Timmermans, zijn ze daarvan onder de indruk?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Kijk, Brussel kan niet zoveel doen. Ook daar zit het een beetje op slot. Er zou een procedure in gang kunnen worden gezet tegen Polen, maar daar is ook Hongarije tegen. Ja, daar moet je een unaniem besluit voor nemen in Brussel. Dus ook van Brussel heeft Kaczynski niet zoveel te vrezen. En in de peilingen, ja, staat ze gewoon nog steeds op hetzelfde percentage als anderhalf jaar geleden, vlak voor de verkiezingen. Ja. Dus in die zin zit het een beetje op slot. En moet, ja, de oppositie hier buiten, daar moet het van komen. En ik zie heel weinig jongeren. Dat valt ook een beetje op.
Okay.
Dus ja, het is koud en het is moeilijk voor de oppositie momenteel in Polen.
Ja, want je zegt daar moet het van komen. Maar in de peilingen staat die regeringspartij dus nog steeds met die grote marge vooraan. Komt het dan van die oppositie? Ik bedoel, hebben ze echt een alternatief? Kunnen ze andere politieke machten ontwikkelen?
De oppositie, de grootste oppositiepartij, dat is PO, Platform op Telstra. Dat is het burgerplatform. Die hebben 8 jaar lang geregeerd. En die hebben voor heel veel mensen niet zoveel betekend. Dus vooral voor de wat armere groep in Polen. En dat zijn er heel veel mensen in Polen. Daar hebben ze niet zoveel voor gedaan. Een echte linkse oppositie ontbreekt. En de huidige regeringspartij, Recht en Rechtvaardigheid, ja, die deden eigenlijk geld uit. 500 sloppy, dat is zo'n €120 voor elk kind wat je hebt. Dus grote gezinnen, daar is die katholieke partij wel van. Ja, delen cadeautjes uit tot het budget op is, zou je kunnen zeggen. En dat slaat aan, blijkbaar, bij veel mensen. Voor zolang okay. Het duurt.
Goed. We gaan nog vaker van je horen, Michiel Driebergen. Dank je wel.
Bureau Buitenland.
Canada, u hoorde daar net al iets over, kampt met een ongekende drugscrisis... waarbij al meer dan 1000 doden zijn gevallen. In de provincie British Columbia is het zo erg dat de overheid zelfs een medische noodtoestand heeft uitgeroepen. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Alles draait om het zeer krachtige en verslavende middel fentanyl. Dat kan in heroïne, cocaïne of ecstasy zitten, maar het kan ook los als pijnstiller worden gebruikt. Luistert u naar een reportage van correspondent Margot Grant.
Respond emergency. Medical aid. Overdose. 220 Princess Avenue. Respond emergency. Medical aid. Overdose. 220 Princess Avenue. Number 611. Use tag 6.
Daar rukt alweer een brandweerauto uit. Canada is in de ban van fentanyl, een drug die 50 keer sterker is dan heroïne. Een hoeveelheid ter grootte van 2 zoutkorreltjes is al dodelijk.
This is CBC News.
7 more overdose deaths were reported on the island. Maureen Karaganis is the new Democrat MLA for Esquimalt Royal Roads.
Well, I think it's a shocking number of deaths here on Vancouver Island, and we can see that this fentanyl problem is really out of control.
Het aantal doden op Vancouver Island is schokkend en het fentanylprobleem is niet meer onder controle, zegt het parlementslid. Hier in de Downtown Eastside, een wijk in Vancouver met veel drugsgebruikers, kan de ambulancedienst het aantal overdoses niet meer aan. En daarom springt de brandweer bij om eerste hulp te verlenen.
It is not uncommon for a shift to go out 20 to 30 times in 12 hours.
Het is niet ongewoon om in één dienst 20 tot 30 keer uit te rukken voor een overdosis, zegt brandweerman Tyler McLeod.
It's not uncommon to go on a shift and have multiple overdose deaths.
75% tot 85% van het werk van de brandweer heeft nu te maken met overdoses. Het kost zoveel geld dat de gemeente Vancouver de onroerend zaakbelasting met 0,5% heeft verhoogd. We zijn hier bij een overdosis op Main Street. Er ligt een oudere man op de grond. Hij is blauw aangelopen. Zijn vrouw staat erbij te schreeuwen. Er komt een man aan. Hij geeft hem een injectie in zijn schouder. Ja, die man gaat langzaam recht overeind zitten. Hij kijkt een beetje verdwaasd rond. Hij doet zijn duim omhoog en hij grijnst triomfantelijk. Hij heeft het overleefd. Die man gaf hem een injectie met naloxon, ook wel Narcan genoemd, dat het effect van opiaten tegengaat. Het is vanwege de fentanylcrisis vrij verkrijgbaar en er zijn al heel wat levens mee gered. Maar je moet er wel snel bij zijn. Daniel McIntosh is een vrijwilliger die in de downtown Eastside op straat rondhangt om bij een overdosis te helpen.
It's another day, I guess. Just, I guess, the routine is see somebody drop, you save them. Me, I've done it over in the last week 25 times. It gets to you after a while.
Een paar straten verderop op de downtown Eastside ontmoeten we Leanne. Op de 13e nam ze haar eerste shotje heroïne. En nu, 40 jaar later, is ze nog steeds verslaafd.
I did my first shot of heroin at 13 years old. And I come from a good family. I did fentanyl. Was the closest I ever came to overdosing.
Ik spoot fentanyl. Ik ben nog nooit zo dicht bij een overdosis geweest. Hoeveel mensen die ze persoonlijk kenden zijn er inmiddels aan de fentanyl overleden?
Between 40 and 60, I think.
Afgelopen nacht is een vrouw die ze goed kende er ook aan dood gegaan.
You would not be able to tell this woman was a heroin addict. She's immaculately dressed, she's a class act, well spoken.
Ze had een baan en nu is ze dood.
She got fentanyl.
Ook gewone mensen van wie niemand weet dat ze af en toe drugs gebruiken gaan nu dood aan de fentanyl, zegt Leanne.
Like the couple in North Vancouver that used to, we call them chippers, come down and just.
Zoals dat stel uit North Vancouver dat in het weekend een beetje ging feesten. Ze hadden een zoontje van 2. Ze gingen dood aan de fentanyl en dat kind heeft nu geen ouders meer.
They both died. That child's an orphan.
Dr. Richard Stanwyck is de hoogste ambtenaar bij het departement van volksgezondheid op Vancouver Island.
Our frontline people are reporting giving 3, 4 in our emergency department even up to 6 doses of naloxone to reverse the effects of the opiate. It is so powerful that it.
De fentanyl is zo sterk dat de hulpverleners 3, 4, soms wel 6 keer naloxone moeten spuiten om iemand weer bij te brengen.
So this is a huge problem.
How I got into fentanyl was I was at my brother's apartment and it was my birthday, 16th birthday, the day I tried it.
Hoe ik met fentanyl begon, ik was in het appartement van mijn broer en het was mijn 16e verjaardag. Hij had van die groene pillen. We verkruimelden ze en we snoven ze.
I didn't know it was 100 times stronger than heroin.
Ik had geen idee dat die pillen 100 keer sterker waren dan heroïne.
I got this sense of peace.
Ik had zo'n vredig gevoel.
It was basically what I imagined to be the perfect drug.
Het was eigenlijk zoals ik me de ideale drug zou voorstellen.
It makes your body feel so good. You just feel like a million bucks.
Je lichaam voelt zo goed. Je voelt je gewoon als een miljoen dollar.
And then it lasts for about 45 minutes. And the more you do it, the less it lasts.
En het duurt ongeveer 3 kwartier. Maar hoe meer je het doet, hoe korter het duurt.
They were about $25 each. So I was using about 7 pills a day. And
die pillen kostten ongeveer $25. En ik deed er 7 per dag. En dat kon ik niet betalen. Toen ik 17 was, stuurde mijn moeder me naar een verslavingskliniek.
Came out relapsed right away. Because all I could think about the whole time was just using again.
Maar je valt telkens terug, want je denkt maar aan 1 ding. De behandeling van Nicholas kostte $80,000 en hij is nog niet helemaal clean. Hij is 19 en hij heeft geluk gehad. Hij leeft nog. Zijn broer Brandon overleed eerder dit jaar aan een overdosis fentanyl nadat zijn moeder $200,000 had uitgegeven aan 11 verschillende verslavingsklinieken. Die moeder, Michelle Jensen, vertelt dat de klinieken vol zitten met keurige mensen die aan de fentanyl zijn geraakt.
When Brandon was at the Sunshine Coast Treatment Center, there were very high-level people there, such as lawyers. There was two police officers there who had, in fact, ironically, been the ones arresting Brandon a few months prior.
Twee politiemensen die Brandon een paar maanden eerder hadden gearresteerd omdat hij diefstallen pleegde om zijn verslaving te bekostigen.
Business owners, very, very successful entrepreneurs.
Zakenmensen en hele succesvolle ondernemers. De 16-jarige vriendin van Nicholas overleed onlangs ook aan een overdosis fentanyl. Ze werd doodgevonden in een Starbucks-toilet. Maar waarom zou je fentanyl gebruiken als je er zo gemakkelijk aan doodgaat?
Because it's so much more powerful. Everyone wants it. So much stronger. It's definitely cheaper.
Omdat het zoveel sterker is. Iedereen wil het. Het is dus sterker, goedkoper voor de dealers. Die verdienen er enorm aan. En het is veel beter dan heroïne. Dacht je wel eens aan doodgaan?
I would think about it sometimes, but when you're in addiction like that, you don't really care.
Alain Vincent is apotheker in Victoria en drugsverslaafden kunnen bij hem een drugs laten testen op fentanyl.
This is a chemical test, right? So it's a very simple test, right? You have a buffer solution that has a liquid in it, right? And you have a little stick, like a pregnancy test.
Net als een zwangerschapstest.
It's very rapid, very easy to make. A little bit brown. You see, this is a negative test. This one doesn't have fentanyl in it.
Dus hier zat geen fentanyl in. Dat gebeurt zelden, want 86% van de drugs die hij binnenkrijgt bevat wel fentanyl.
86% tested positive for fentanyl. That's a big percentage.
Okay. That's heroin. And powder is cocaine. Yeah. And then if people smoking crack, we put rock or crack cocaine.
Op de Downtown East Side in Vancouver zijn nu zoveel mensen overleden dat vrijwilligers in steegjes tenten neerzetten, zodat mensen op een veilige manier shotjes kunnen zetten en cocaïne kunnen snuiven. De vrijwilligers kunnen dan bij een overdosis meteen naloxon geven. Mary Lee is vrijwilligster. Ze werkt eigenlijk op de markt.
You need a tie? Oh, you smoke it?
Yeah. Oh. Cool, thank you.
Het is een druk, er staan rijen.
Is there anybody in here that's done? Because we got a lineup starting here.
James, een van de vrijwilligers, vertelt aan een andere vrijwilliger dat er die ochtend iemand in de tent is overleden omdat de Narcan op was.
He died before the ambulance showed up.
Hij stierf voor de ambulance er was. De vrijwilligers schatten dat ze de afgelopen 2 maanden alleen al in deze tent 100 levens gered hebben. Mary Lee is er erg blij mee.
Yeah, I'm happy I'm doing this. I'm helping, I'm saving lives and I feel really good about it. Yeah.
Tot zover de fentanyl. Overigens, voor zover ik weet, ook het middel waar Prince aan overleden is. Dit was een reportage van correspondent Margot Grant.
De graaier van het jaar! Wie is corruptiekampioen 2016? De slimste snaier van het stel! Er kan er maar één de beste zijn!
Ja, en daar zijn we al bijna 2 weken mee bezig om te bepalen wie dat is, de beste, de grootste, de graaier van het jaar 2016. Genomineerd werden inmiddels al de presidenten van Argentinië en Oekraïne, de koning van Saoedi-Arabië, de oud-premier van Qatar en de sterke man van Georgië. Voor onze 6e kandidaat gaan we naar IJslandkenner Edwin Zane. Goedenavond, Edwin.
Goedenavond.
Je bent even in Nederland, maar je woont in IJsland. Wie ga je nomineren?
Ik ga Sigmund David Gunnlaugsson nomineren. De voormalige premier van IJsland.
En waarom?
Omdat hij op een ongelooflijk slimme manier gelden heeft weggesluist uit IJsland naar de Maagdeilanden. Hij heeft daar bezitting gehad samen met zijn vrouw.
Ja.
is die vergeten op te geven voor de belastingen in IJsland. Op zich het wegsluizen, dat was dan een legale constructie.
Ja.
Hij zat vervolgens als premier was hij bezig om de schuldeisers af te houden in IJsland.
Dus schuldeisers.
De claims die kwamen na aanleiding van de...
Van de bankencrisis, hè? 2008, ja.
Terwijl hij zelf een van die claimhouders was.
Aha.
En hij was voorzitter van de In Defence IJsland. Dat was eigenlijk een protectionistische organisatie die de schuldeisers buiten de deur wilde houden. Daar was hij aan de ene kant woordvoerder van, terwijl hij aan de andere kant
een van de schuldeisers
was.
Ja, heeft hij ook geld teruggekregen als schuldeiser?
Ja, ja, ja.
Hoeveel?
Dat gaat in totaal om 3 miljoen euro. Zo'n beetje.
3 miljoen euro?
Ja, dat heeft hij samen met zijn vrouw. Waren zij de claimants voor dat bedrag?
Ja.
En uiteindelijk, toen hij premier werd, heeft hij dan voor een symbolisch bedrag, weet je, 1 euro of iets dergelijks, heeft hij zijn aandelen aan zijn vrouw verkocht. Dus officieel had hij daar niets meer mee te maken. Maar dat is, daar is hij heel erg door de mand gevallen. Dus in die zin, hij zou buitengewoon trots zijn als hij in deze rij, die je juist hebt opgenoemd, dat hij daar plaats mag nemen. Dat
ja,
in ieder geval genomineerd
is. Hij heeft natuurlijk wel als gevolg van dit schandaal, dat naar buiten kwam via die Panama Papers, hij werd daarin genoemd, heeft hem natuurlijk wel zijn politieke kop gekost, althans zijn premierschap. Maar hij is niet tot inkeer gekomen? Of,
Nee, hij is niet tot inkeer gekomen. Hij is officieel is hij tijdelijk afgetreden, tijdelijk teruggetreden. Er is nooit te zeggen dat hij permanent de politiek uit zou gaan.
Ja.
Hij is ook inmiddels alweer terug in het parlement. Dus hoe dik kan je huid zijn op een gegeven moment? Hij heeft de verkiezing gewoon in zijn kiesdistrict, noordoosten van IJsland, dus een plattelandgebied. En is daardoor weer teruggekomen in het parlement. Alleen, ik hoorde dat hij sinds het voorjaar niet meer aanwezig is geweest. En IJslandse parlementsleden hebben geen verplichting om daar altijd te zijn. Ze moeten wel meestemmen. Ja. Maar hij heeft nog geen acte de présence gegeven sindsdien.
Doet hij een beetje verstandige dingen met zijn geld? Of?
Ik heb geen idee, maar dat is een soort ronde tafelclub. En die schuiven elkaar allerlei opdrachten en geld door. Dus ik denk dat hij daar wel een goed leven van zal leiden.
Ja. Ja, maar je zegt hij is weer terug in de politiek. Bij mij bestaat een beetje het beeld. Er zijn van die hele bankencrisis een aantal mensen in IJsland in de gevangenis gekomen. Een schoon schip, dat is toch het beeld wat wij hebben. In IJsland hebben ze nou echt schoon schip gemaakt en een nieuw begin gemaakt. Maar deze man is gewoon herkozen. Hoe kan dat?
Ja, omdat het schip is klein op IJsland. En de bemanning of de stuurlui, dat is ook maar een beperkte groep. Dus die kunnen een tijdje van het toneel verdwijnen, bij wijze van spreken, onder dek. Maar uiteindelijk komen ze toch weer op een of andere munitie in die een of andere positie in die sturen terug van het schip. Want de samenleving is klein. We wonen met 320.000 mensen daar.
Ja.
Dus het is niet zo dat je mensen kunt afserveren of af kunt rekenen. En dan verwachten dat ze maar weer als boer verder gaan, bij wijze van spreken. Dus die blijven wel in die kringen. En men dekt elkaar ook in natuurlijk.
Ja, is hij de enige die op zo'n manier geprofiteerd heeft van het bankschandaal en de route langs Panama?
Nee. Er zijn 600 IJslanders in de Panama Papers genoemd.
Dat 600?
Dat is extreem veel. Dus in die zin was hij gewoon een vertegenwoordiger van het volk, bij wijze van spreken. Want dat is van 320.000 en dan worden er 600 okay. genoemd. Dat deed hij eigenlijk niets anders dan wat...
Halve IJsland graait eigenlijk.
Ja, maar het hele graai, dat stamt al terug uit de oude Sarissen, stamt uit de vikingtijd.
Hmm.
Op weg naar IJsland werd er ook overal gegraaid onderweg. Dus het is, op een of andere manier zou je bijna kunnen zeggen, het zit op een of andere manier in de cultuur verweven.
Hmm.
En men is vergevingsgezind.
Ja, betekent dat er meer politici zijn met een soortgelijk smetje op hun blazoen die gewoon blijven zitten?
Nou, ik denk dat het grootste... Die nu sinds 2 dagen is aangetreden, is de nieuwe premier.
Oh.
Dat was een minister van Financiën in het vorige kabinet.
Ja.
Bjarni Benediktsson, ook genoemd in de Panama Papers. Ook toen in zijn positie als minister van Financiën. Werd er ook wel geroepen om zijn aftreden. Maar vanwege zijn ministerspost hoefde dat niet. Weet je. De minister-president heeft toen de wind uit de zeilen genomen, zeg maar, door af te treden.
Huh?
Maar goed,
had hij hetzelfde gedaan? Ik bedoel, had hij ook belangen bij...
Seychelles had hij. Ze zitten wel op eilanden allemaal.
Ja, dus. Had hij ook belangen bij het afwikkelen van de banken?
Nee, die had geen niet. Banken. Maar die had wel andere financiële constructies lopen. Hij was geen claimhouder van de omgevallen banken.
Maar goed, hij stond wel in de Panama Papers. Wat is het voor een regering die er nu zit dan met deze meneer?
Centrumrechts.
Centrumrechts.
Ja. Dus okay. De Onafhankelijkheidspartij, daar is Bjarni Benediktsson was de grootste partij geworden. Hmm. In tegenstelling tot wat men zou verwachten. Want er was toen de tijd dat hij grote protesten waren, dat de Panama Papers gepubliceerd zijn, was er heel veel turmoil in de Piratenpartij. Die zou de grootste partij van IJsland worden.
Nou ja, ik kan me herinneren dat dat plein voor het parlement helemaal vol stond met woede.
Ja, maar dat zijn de mensen uit Reykjavik. En er is een verkiezing, een stelsel waarbij de randgebieden, dus de gebieden buiten Reykjavik, een evenredige vertegenwoordiging hebben.
En daar zijn ze niet zo boos als je...
Nee, daar zijn ze precies van, dit is onze vertegenwoordiger en die moet in het parlement blijven, anders verliezen we een hele krachtige stem vanuit ons kiesdistrict.
Ja, dus deze meneer Gunnlaugsson die jij nu nomineert, is die gestraft ook eigenlijk ergens voor?
Of? Nee, die is nergens voor gestraft, want officieel heeft hij niets misdaan. Hij heeft geen strafrechtelijke vergrijp begaan. Dus hij is niet berecht en daarom is hij nu gewoon weer terug.
Ja.
Het is bekend geworden, hij heeft geen eens zelf zijn consequenties getrokken, want hij is meer geforceerd om terug te treden. Want zelf wilde hij dat helemaal niet.
Is hij officieel nog steeds tijdelijk teruggetreden eigenlijk?
Nee, want hij is terug in het parlement.
Ja, ja, ja.
En hij zit nu, dat is dan misschien een pleister op de wonden voor de mensen die de straat op zijn gegaan. Hij zit nu wel in de oppositie.
Oké. En als je nog in één zin aan de jury zou moeten duidelijk maken waarom hij de grootste graaier van 2016 is, wat is dan die zin?
Ik denk dat hij het typisch gedrag van een graaier heeft die gewoon zonder enige fatsoensnormen de zaak ongelooflijk belazerd heeft. En vervolgens dan nog verbaasd is dat hij als een soort jongetje uit de klas wordt gestuurd.
Edwin Zane, IJslandkenner, dank je wel.
En
Sigmundur Davio Gunnlaugsson is dus de zesde genomineerde in de verkiezing van Graaier van 2016. Maar er zijn er nog meer. Ga naar vpro.nl/graaier en breng daar zelf uw stem uit op de grootste graaier van 2016. En denkt u dan, mijn kandidaat zit daar helemaal niet bij? Twittert u dan vooral uw eigen grootste graaier van 2016 op @bbvpro. Maar het moet wel gaan om een buitenlandse politicus.
Er kan er maar één de beste zijn.
En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn wij er weer, straks langs de lijnen omstreken, zometeen. Met Robert Meder en Renze Klamer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Kees Groot.
De aankomende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson vindt dat de sancties tegen Rusland voorlopig moeten blijven. Tijdens een hoorzitting in de Senaat zei hij te begrijpen dat NAVO-partners verontrust zijn over Russische agressie. Toen Tillerson nog topman was van oliebedrijf ExxonMobil was hij tegen de sancties. Om het manifest voor betere ouderenzorg van Hugo Borst en Karin Gamers uit te voeren is 1,5 à 2 miljard euro nodig. Branchevereniging Actis berekent verder dat er dan ook 70.000 extra zorgmedewerkers moeten komen. En dat is volgens Actis een enorme uitdaging gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Particuliere houtzagers mogen voorlopig geen bomen meer kappen in de bossen van Staatsbosbeheer. Dat is besloten omdat er een paar keer ongelukken zijn gebeurd. Zo was er eind vorige week een dodelijk ongeval in Emmen. Daar viel tijdens het zagen een boom op twee mannen. En rapper Boef heeft een werkstraf gekregen voor belediging van de politie toen hij opgepakt werd. Hij was uitermate grof tegen een agent. Tijdens de zitting beriep Boef zich op zijn artistieke vrijheid. Volgens hem moeten al zijn uitlatingen gezien worden als kunst. Maar daar ging de rechter niet in mee.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Een hele goede avond. Langs de lijn en omstreken tot 11 uur met sport, bijzondere verhalen en achtergronden bij het nieuws.
Can You See Me is de titel van een bijzondere expositie over vluchtelingen en met foto's van vluchtelingen gemaakt met een eenvoudig frisdrankblikje. Kan dat? Ja, dat kan. Bedenker en samensteller Josje Priester legt zo uit hoe dat zo gekomen is.
En Singapore krijgt hulp van onze Nederlandse kennis van polderen. Dat is hard nodig met het alsmaar stijgende zeeniveau daar. Landmeter Mark van Zanten, zo heet het dus, landmeter, die is net terug uit Singapore en hier bij ons. Hij gaat zo van alles erover vertellen.
En verslaggever Reinhard Meijer duikt onder in de wereld van de binnenvaart. Zo vaart hij vandaag mee op een schip op het Amsterdam Rijnkanaal.
Yes.
Wilt u meekijken met wat hier in de studio gebeurt? Doe dat dan op nporadio1.nl. En reageren kan natuurlijk ook, zoals te doen gebruikelijk, via Twitter met de hashtag LDLEO.
Maar we beginnen met Donald Trump. Vanmiddag gaf de elected president van de Verenigde Staten zijn lang verwachte persconferentie. Het was de eerste persconferentie sinds zijn speech toen hij de verkiezingen won. En we beschouwen eens even hierna in de studio met Amerika-kenner Victor Vlam. Welkom, Victor.
Dankjewel.
Wat viel je op? Dan kun je natuurlijk een hele waslijst noemen. Want het was in zich heel eigenlijk een hele opvallende persconferentie.
En het was ook anderhalf uur lang. Dus dat is iets wat over veel onderwerpen ging inderdaad. Maar het opmerkelijke is dat Trump één ding blijft hij altijd bij. En dat is dat hij nooit een millimeter toegeeft. Dus op allerlei onderwerpen waarop hij inging had hij al een tijdje lang heel veel kritiek gekregen. Of dat nou inzicht in zijn financiën was, zijn belastingaangifte, de belangenverstrengeling met zijn bedrijf, zijn Obamacare-strategie, zijn Rusland-strategie. Op al die vlakken geeft hij